De Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij de derde aflevering van onze Perestrojkast. Vijfluik als de oorlog voorbij is. In de laatste twee afleveringen hebben we gekeken naar de contouren van de wederopbouw. De financiële kant, wie gaat het coördineren? En we zijn nu toe naar het volgende hoofdstuk.
Ja, een thema waar jij je wat meer in hebt verdiept. Sowieso al jaren eigenlijk mee bezig bent. En een voorzetje is net al gegeven in het tweede deel van het vijfluik. Mocht je dat al hebben gehoord. Corruptie en oligarchie. Twee grote plagen van Oekraïne waar het land al decennia lang eigenlijk in vast zit. En zich aan probeert te ontworstelen. Dus als je praat over wederopbouw en zoveel miljarden die richting Oekraïne gaan, dan ontkom je ook niet aan deze twee problemen. Ook al zijn er ongelooflijk veel mensen, Floris, die het allerbeste voor hebben met Oekraïne.
Zeker.
En helemaal niet eraan willen verdienen. Die willen gewoon in een vredig land leven.
Ja, zonder meer. Daarvoor hebben ze ook meerdere revoluties voor uitgevochten en oorlogen inmiddels. Hoe ga je die corruptie, die oligarchen te lijf in het Oekraïne van na de oorlog en misschien nu al. Daarvoor praten Geert-Jan en ik met Steinglas van The Economist, ondernemer Jeroen Ketting en Jurgen Richterink, vicepresident van de EBRD.
Ja.
Ik mag het startschot geven.
Ja, je bent bijna bescheiden. Ja. Je mag zeker aftrappen.
Ja, er is een filmpje van, ik weet niet of je het even kan laten afdraaien, of een geluidsfragment.
Een geluidsfragment van een filmpje kan ik afdraaien, ja. Ook voor de radio. Daar komt hij.
Van NBC News.
These days, corruption in Ukraine is all over the news. But for Ukrainians, corruption isn't new. It's old, and it's not just among the bigwigs and businessmen. It's kind of everywhere, and your average Ukrainian is remarkably open about it.
Всім привіт. Мене звати Олег, я громадянин України, і я в своєму житті стикнувся з корупцією. Тобто я заплатив хабар у розмірі $1,300 для того, щоб не піти в армію.
10 років тому я ще студенткою, будучи, працювала в міністерстві. І от коли купа була дуже велика, мене попросили, запропонували з нижньої папки перекласти наверх, щоб міністр розглянув швидше і вирішилось питання швидше. Я це зробила і отримала компенсацію $800.
Давав хабаря дорожній поліції.
Ja, Floris.
Ja, je hoort die drie Oekraïners. Dit is een item van NBC News 3 jaar geleden, dus voor de oorlog. Aan te geven hoe de corruptie van hoog tot laag eigenlijk zit in Oekraïne.
Ja, ze geven allerlei voorbeelden.
Ja, en het eerste geeft bijvoorbeeld hoe hij heel actueel het leger omgekocht om niet in het leger te hoeven. Dat is, hij legde geloof ik $1,300 neer, als ik me niet vergis. Tweede dame was, die hoeft alleen maar wat papieren te verschuiven bij een ministerie en kreeg daarvoor $800. Mm-hmm. En de derde meneer zei van, nou, ik heb ook wel eens de verkeerspolitie omgekocht om te ontkomen aan een boete. Hier zie je dus eigenlijk in klein formaat hoe die corruptie in Oekraïne tekeer gaat.
En je hoort ook tegelijkertijd de frustratie bij de Oekraïners zelf erover.
Zeker, ze zijn er zelfs ook. Aan de ene kant doen ze mee, omdat je soms ook niet anders kan. Het is het systeem. Soms heb je het nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Aan de andere kant is het natuurlijk heel frustrerend, omdat andere mensen veel geld hebben en daardoor wij spreken wel een onderwijsdiploma kunnen kopen en jij niet. Dus dit is op klein niveau. En dan heb je natuurlijk ook nog het grotere niveau. De oligarchen die behept zijn, die hun handen vol hebben voor corruptie. Dat zijn die oligarchen, ja. Die eigenlijk sinds de onafhankelijkheid in de jaren 90 Oekraïne naar hun hand hebben gezet. Ze hebben alle staalfabrieken, andere bedrijven, chocoladefabrieken hebben ze in handen gekregen. Havens, scheepswerven.
En tot Zelensky, tot aan Zelensky moest je eigenlijk oligarch zijn om kans te maken op het presidentschap.
Zeker.
En er wordt ook over Zelensky gezegd dat hij ook dankzij de steun van Kolomoisky, een oligarch uit de Dnipro-regio, daar terecht is gekomen. In ieder geval heeft hij heel veel zendtijd gekregen op zijn tv-kanaal. En als je een beetje oligarch bent in Oekraïne, heb je natuurlijk ook je eigen mediaplatform.
Ja, maar opvallend is wel dat, en daar kom ik zo meteen op terug, die rol van Kolomoisky daarna en sindsdien. Maar in ieder geval, die oligarchen, die hebben de media in handen, kunnen politici zwart maken, kunnen andere presidentskandidaten zwart maken en de opinie van de bevolking bespelen. En ze hebben het juridisch systeem in handen, ze kunnen parlementariërs kunnen ze beïnvloeden of ze zitten zelf in het parlement, zoals een van de oligarchen, Akhmetov, een tijd lang heeft gedaan.
Uit de Donetsk-regio van de voetbalclub Sjachtar.
Alle besluitvorming naar hun hand te zetten.
Maar trek hem nou eens naar die wederopbouw.
Ja, naar die wederopbouw. Precies, daar kom ik nu aan toe. Wat nu opvalt is eigenlijk dat die oligarchen weinig zichtbaar zijn. Je hebt bijvoorbeeld de oorlog in 2014, toen zag ik Kolomoisky, die met bataljons de verdediging bijvoorbeeld van Dnipro, van Oost-Oekraïne, opzette. Je had Poroshenko, die het voortouw nam.
Oud-president.
Oud-president, die eerst bij de revolutie stond op het Maidanplein en daarna zich ontpopte ook als oorlogspresident. Akhmetov probeerde het een en ander in Mariupol, de stad waar hij zijn fabriek heeft. Maar eigenlijk zie je die invloeden niet terug. Dus dat is een opvallende kenmerk van deze oorlog. Waar zijn die oligarchen gebleven? Ze zijn niet zo op de voorgrond als 8 jaar geleden.
Ze doen wel heel veel aan hulpgoederen.
Ze doen heel veel aan hulpgoederen, klopt. Maar ze hebben niet die invloed bijvoorbeeld op de gevechten, op de gevechtshandelingen, zoals je die 8 jaar geleden zag. De vraag is, ja, wat doen ze? Mensen vragen het ook af. Ik ben bezig met een verhaal erover. En sommigen zeggen van ja, het is helemaal niet duidelijk wat ze doen. Ze zien niet dat de oligarchen bijvoorbeeld geld geven aan het leger. En al die miljarden, waar zijn die? Waarom kopen ze daar geen drones voor? Die hebben we toch nodig? Ze kunnen makkelijk een drones betalen. Dus er zit ook frustratie in momenteel richting die oligarchen. Van wat doen ze eigenlijk voor ons, behalve dan humanitaire hulp geven? Ze kunnen makkelijk wapens geven en dat soort dingen. Poroshenko doet het overigens wel. Dat tegelijkertijd krijgen die oligarchen ook klappen. Er zijn eigenlijk 3 klappen die ze oplopen. Ten eerste is het economisch. Akhmetov is Mariupol kwijt. Daar zijn zo'n staalfabrieken staan daar. Die is hij kwijt. Dus Mariupol is bezet door de Russen. Kolomoisky had olieraffinaderijen bij Kremenchuk. Die zijn gebombardeerd. Akhmetov die moet nu alle zeilen bijzetten om zijn energieinfrastructuur op touw te hebben.
En hij was sinds 2014 al heel veel kwijt in de
Precies. Dus je ziet dat ze ook klappen oplopen. Ook politiek lopen ze klappen op. Nogmaals, ik heb er met mensen over gesproken. Waar het voor de oorlog nog een beetje makkelijk was omdat er geld vanuit het buitenland via parlementariërs naar oligarchen gingen of naar hun handlangers, is dat nu, wat ik begrijp, veel moeilijker. Omdat iedereen snapt van ja, al het geld moet nu naar die verdediging van Oekraïne gaan. Als ik nu nog ga sjoemelen met geld naar die oligarchen, dat wordt gewoon niet geaccepteerd. En daarbij is het ook voor het eerst eigenlijk dat de president Zelensky eigenlijk het nu voor het zeggen heeft. Die wordt op een of andere manier niet ondermijnd door oligarchen. Dat komt ook doordat hij wordt gedragen door de bevolking. Hij heeft alle steun van de bevolking om te doen en te laten, bij wijze van spreken, wat hij wil. En daardoor zien die oligarchen ook van, wij komen er niet aan. Derde punt is, de media, die 24/7, dat weet je ook geloof ik, Geert-Jan, is die media in het teken van de oorlog, de grootste media.
Daar heeft Zelensky wel een stem in gehad.
Ja, daar heeft Zelensky zeker een stem in gehad. Maar daardoor krijgen die oligarchen ook niet de kans om hun stem op die zenders te uiten. Poroshenko heeft geloof ik nog wel, die gaat zijn eigen gang. Die heeft nog wel zijn eigen televisiezender. Die heeft ook een soort van uitzonderingspositie. Ook omdat hij misschien nog wel politieke ambities heeft tijdens of na de oorlog. Dus je ziet in alle kanten dat die oligarchen momenteel in de hoek van de klap, in de hoek van de klap of zoiets zitten.
Ja.
En dat zeggen de Oekraïners. Dit is daarom ook de kans om van ze af te komen.
Ja, waarbij,
nu die oorlog.
Waarbij we een andere keer denk ik dan een discussie over persvrijheid moeten hebben. Want ik heb hier wel een opvatting over zeker, hoe Zelensky de afgelopen jaren daarmee om is gegaan.
Zeker.
Misschien is het goed om eerst even naar de EBRD te gaan. Jurgen Richterink, want ik weet dat jullie ook, want we hebben een half jaar geleden ook, want wij hebben eerder Casper Veldkamp ook te gast gehad, een collega bij de EBRD. Die hadden wij te gast in de Perestroikas. En die gaf ook aan, ja, die de-oligarchisatie, dat is ook iets waar vanuit de EBRD naar wordt gekeken en een soort van op wordt gehamerd bij Oekraïne. Waarom is dat ook voor jullie een pijnpunt?
Ja, in het vorige blok hadden we al kort gesproken over de corruptie, de Corruption Perception Index. En daar heb ik toen ook gezegd, Oekraïne bekleedt positie nummer 122. Meest corrupte land in Europa, behalve dus Rusland. En inderdaad op hetzelfde niveau als Swaziland en slechter als Zambia of Nepal of zoiets. Zoals jullie al zeiden, oligarchen hebben inderdaad een hele grote invloed gehad. Want inderdaad, ik had dat ook, de media, de politiek en de economie, overal is hun invloed duidelijk afgenomen. Inderdaad, er werden al de voorbeelden in Mariupol genoemd. Maar ook, bijvoorbeeld ook de mediabelangen, die renderen ook trouwens gewoon niet meer, want inderdaad heeft Oekraïne sinds de oorlog alle nieuwsuitzendingen gecentraliseerd. Jullie vertelden net dat Zelensky is, hij wordt gedragen. Hij is, laten we het in Engels zeggen, untouchable. Maar dat zal natuurlijk op een gegeven moment weer veranderen. Ik woon nu in een land dat heet Engeland. En ook daar, Churchill, die werd op handen gedragen. Uh-huh. Maar dat duurde niet zo bijzonder lang. Dus dat gaat niet. Dat gaat uiteindelijk gaat dat veranderen. Ook trouwens, omdat daar ook een politieke tegenstander zit. Die ook populair is. En dat is de heer Klitschko, de burgemeester van Kiev. Waar ik denk wat nog veel belangrijker is, is de EU-kandidatuur. En die zou ertoe moeten bijdragen dat er een zeer, zeer strikte anticorruptiewetgeving moet komen. Een ander iets is, hè, we hebben het over corruptie, maar ik wil dat toch even meenemen. In veel van de landen waar wij werken, waar ook de corruptie groot is, maar dan heb je het vooral over ontwikkelingslanden, heb je het niet alleen over corruptie wat een probleem is, maar wat is de capaciteit van de overheid om eigenlijk die projecten goed te bewerkstelligen. We zien dat we hebben in Oekraïne, we hebben hele goede ministers. Misschien de laag daaronder ook nog. Maar hoe zit het eigenlijk met de lagen daaronder en de regionale overheden? Kunnen die dit überhaupt bewerkstelligen als er zoveel projecten moeten worden gedaan in zo'n korte tijd?
Ja, maar ik mag even onderbreken. Jeroen Ketting, wat weet jij ervan? Je komt veel op lokaal niveau terecht.
Ja.
Wat zie je daarvan terug? Aansluit het op wat Jurgen zegt.
Ik denk dat er een probleem is wat we in het Westen nog niet heel erg doorzien. En dat is dat Oekraïne verre van een homogeen politiek land of maatschappelijk land of sociologisch land is. Er lopen vele breuklijnen in dat land. En wat daar aan ten grondslag ligt, is dat er een absoluut gebrek is aan vertrouwen tussen burgers onderling, tussen de burgers en de overheid, en tussen overheidsonderdelen en overheidsdienaren onderling. En ik denk wat ik nu al zie, is dat er zelfs tijdens de oorlog een heleboel politieke rekeningen vereffend worden. Hè? Bijvoorbeeld in de regio Sumy. Daar is het hoofd van het Sumski rajon is recentelijk ontslagen, omdat de gouverneur terug is gekomen naar Sumy na zijn vlucht toen de oorlog uitbrak. Terwijl dat hoofd dat net ontslagen was, die is gebleven en dat was een lokale held. Nou ja, en dan zie je zo'n man die komt terug, die gouverneur, die is iets hoger in rang. En die regelt via de presidentiële administratie dat eigenlijk die dappere luis in de pels, dat die meteen ontslagen wordt. Dus het probleem wat we gaan krijgen is als we, wanneer we, en daar ontkomen we niet aan, wanneer we met die overheid moeten gaan werken, is dat er heel veel machtswisselingen nu al plaatsvinden. Door Zelensky ook zelf geïnitieerd. Maar zeker op het moment dat de oorlog voorbij is, dan komt de druk van die maatschappij af en dan komen die breuklijnen weer naar boven. En dan zullen we dus zien dat de ene na de andere politieke leider en regionale politieke leiders, dat die gewisseld zullen worden. Dus daar komt nog, en dat is die tweede oorlog, waar een van mijn Oekraïense goede contacten het over had. Ja. Is dat op het moment dat het geld binnenkomt stromen, en op het moment dat de druk van die oorlog weg is, omdat er vrede is, ja, dan komen al die breuklijnen naar boven en dan krijgen we toch een heel onstabiel politiek landschap.
Ja, maar het is ook belangrijk om te benadrukken met Steinglass dat er een deel van Oekraïne is, een groot deel, dat juist niet wil dat het zo instabiel is. Ja, blijft.
Ik denk dat we hier missen een beetje een historische blik en ook misschien een kijkpunt vanuit het standpunt van experten op de corruptie. Dus historisch gezien ten eerste, dit is een probleem waarmee Oekraïne al in decennia mee worstelt en meer. De hele concentratie van de Oekraïnse politiek de laatste 10 jaar is, hoe krijgen we een nieuwe systeem, hoe krijgen we het allemaal weg? En dat heeft verschillende kanten die daarover worstelen. Maar wat je zag de hele tijd waren hervormingen die aangestuurd waren van het buitenland. Door de IMF, door buitenlandse spelers. We weten hoeveel keren Joe Biden als vicepresident van de VS daarheen ging om erop te staan dat Oekraïners de een of de andere man moesten wegsturen, omdat hij deze hervormingen blokkeerde. En dat is altijd de manier hoe het is gelopen. Er zijn krachten binnen Oekraïne die hervormingen willen. Zij kunnen dat niet omdat de politieke systeem zo gecorrumpeerd is. Dus uiteindelijk lopen ze tot een stilstand op een gegeven moment. En zij vragen dan dat die buitenlandse donateurs binnenvliegen om te zeggen, je krijgt de volgende tranche van die IMF-lening niet, als je niet deze man aan de constitutionele hof zet of aan de nieuwe anticorruptie-body zet. Die, you know, waar, wat, als je alle hervormingen die wij hebben opgeëist niet doorvoert. En dat, zo heeft het uiteindelijk gelopen de laatste 10 jaar. Met twee stappen naar voren, 3 stappen terug, 5 stappen naar voren enzovoort. Waar we nu zitten is iets wat benoemd wordt als, er is een heel goede rapportage uitgebracht in september door USAID, de Amerikaanse
hulpinstantie.
Precies, hulpinstantie van het State Department. Dat heet de Decleptification Guide.
Oké.
Het is een soort een gids van
ontdieven, zeg ik even in het Nederlands.
Kleptocracy is een idee dat heel veel daar aan voren is gekomen de laatste 5 tot 10 jaar. Van, you know, in landen die worden gestuurd door boeven uiteindelijk. En dat was Oekraïne, vooral onder Yanukovych. Maar hoe krijg je dat weg? De analyse die zij toepassen, en dat is gesteund door heel veel experts op dit gebied, is, je krijgt dat niet weg behalve op bepaalde momenten. Je krijgt windows of opportunity, heet dat. Er moet een heel grote catastrofe of verandering komen in het land op een bepaald moment. Dat geeft de politieke mogelijkheid om alles in een keer te veranderen.
Een reset moment.
Ja, ja. En zonder dat soort van, ja, in de normale gang van zaken kan je een land niet echt decorrumperen. 2014 was een van die momenten in Oekraïne. Dat heeft gezorgd voor heel veel vooruitgang. Dit is de tweede moment.
Dit is het reset moment.
Dit is het reset moment. En dat voelen alle Oekraïners. Ja. Alle organisaties van de maatschappij met wie je spreekt zeggen. Nou, wat jij ook had gezegd. Die vrees. Ik heb gesproken met twee mensen van hoe heet het in het Nederlands? MKB. Eigenlijk, organisaties die zeiden, iedereen is ontzettend hoopvol, maar er gaat ook een grote vrees dat alles gaat terugkeren naar wat het was voor de oorlog.
Ja, als ik,
dat moeten we voorkomen.
Daar mag toevoegen. Ik had contact met het bedrijf van Akhmetov.
Jij hebt contact met een bedrijf van Akhmetov?
Krijg
jij geld van Akhmetov?
Ja, zeker. Okay. Ik zit hier niet zomaar. Daar kreeg ik al een plan van voor Mariupol. Dat zou er bevrijd moeten zijn. Dat is Akhmetov.
Een wederopbouwplan.
Een wederopbouwplan. Samen met USAID en de lokale autoriteiten dan Mariupol zouden opbouwen. Dan is natuurlijk de vraag, ja, hoe USAID, dat is misschien wensdenken van hen kan, maar ze zullen het proberen natuurlijk, die oligarchen, samen met westerse bedrijven, donoren, om toch een vinger uit de honingpot te hebben. Hoe krijg je dan toch?
Hoe werk je daaromheen?
Ja.
Want jij wil dus, jij stelt voor, of jij zegt, Akhmetov stelt een opbouwplan voor.
Voor Mariupol.
Met belangrijke internationale partners.
USAID.
Alleen,
en lokale autoriteiten.
Er wordt ook gezegd, we moeten van de oligarchen af. Alleen, hoe werk je eromheen als ze zelf met zo'n opbouwplan komen? Ja.
En hun vingers hebben over in zo'n stad. Ik bedoel, ook in Kryvyi Rih, Vilkul, vader en zoon, hebben daar het voor het zeggen. Die zitten daar nu.
Ja, en ook wat je ziet in Kryvyi Rih en ook in wat andere steden is dat die burgemeesters die zichzelf, die hebben ontpopt als patrioten tijdens de oorlog en heel veel politieke krediet hebben opgebouwd, zijn niet altijd de schoonste mensen van de Oekraïnse politiek. En wat gaan we zien? Zij hebben zoveel politieke kracht nu vanwege wat ze tijdens de oorlog hebben gedaan. Maar
ja, meneer Richtering, hoe krijg je die weg?
Dit is Jeroen Ketting.
Ja, als ik daar een toe mag voegen, zijn ook veel politici die nu inderdaad sterk in het zadel zitten tijdens de oorlog, omdat ze een actieve houding hebben ingenomen tijdens de oorlog. Maar dat waren heel vaak pro-Russische politici voor de oorlog. Dus dat is ook nog iets wat naar boven komt op het moment dat er vrede is. En wat betreft Zelensky moeten we niet vergeten dat hij tot de oorlog helemaal niet zo populair meer was. Hij was helemaal niet zo gedragen. Ja,
maar dat
door
is wat
het volk
anders dan
als,
dat je corrupt
dat
bent, hè? Dat is wat anders dan dat je corrupt bent.
Nee, maar goed, we hebben het over corruptie, oligarchie, over wie ook tegen die corruptie moet gaan werken. En ik denk dat wat Jurgen zegt, van ja, laten we ook Churchill in het achterhoofd houden. Ik vermoed dat Zelensky eenzelfde lot achterna gaat.
Okay,
hoe krijg je oligarchen, meneer Richtring?
Ja, even, kan je hem nog opnieuw stellen? En dan doen we hem even als afsluitende vraag voor dit blok.
Tot slot, Jurgen, hoe werk je om die oligarchen heen? Hoe hou je ze buiten de deur? Als ze al nu nog steeds met... toch nog.
Ja, misschien toch kort reageren op wat Matt zei. Inderdaad, het IMF-geld was conditional. Maar laten we eerlijk zijn, het was toch een beetje doormodderen. Want de laatste jaren veranderde eigenlijk erg weinig. En je hebt in het Engels heb je een mooi woord of een mooie saying. Never waste a good crisis. Helaas is dit geen crisis, maar dit is oorlog. Hè, dus het is niet helemaal toepasbaar. Maar ik denk dat de hefboom nu eigenlijk veel en veel groter is dan in het verleden. Want men is zo afhankelijk van het Westen. Men kan niet om ons heen. Tijdens COVID hebben we trouwens, af en toe heb ik vaak gehoord, build back better. En ik heb absoluut had ik geen idee wat dat eigenlijk betekende voor Nederland of voor de westerse wereld. Nu heb ik het wel, voor build back better Ukraine. En je hebt hier inderdaad een unieke kans ook als land. En dat gaat men niet vergooien. En daar gaan wij trouwens voor zorgen met z'n allen, ook als EU. En dan nog inderdaad de laatste vraag. Wat doen we met de Achmetovs van deze wereld? Ze zijn op dit moment al untouchable. Dus wij als EBRD, maar ook alle andere internationale organisaties, die weigeren nu ook al te werken met oligarchen, met politically exposed persons. Dat heet dan PEPs. Dat zal hij in Nederland nog maar vergroten. Dus het is leuk als iemand een plan maakt over Mariupol. Het zal niet met Achmetov gebeuren.
Oké, dank u wel.
Matt heeft nog een opmerking op zijn lippen branden. Maar voor de luisteraar, dan moet je toch echt bij aflevering 4 of 5 zijn om die opmerking te horen. En dan komt hij met een hele goede toevoeging. Want we gaan dit luik afronden, Floris.
Zo spannend in ene. Ja, de derde deel sluiten we af hiermee. Maar vlak de oligarchen niet uit. Ze zullen ongetwijfeld alles aan doen. Dat zei ik inderdaad helemaal gezegd.
In de volgende aflevering van BNR Perestroikast gaan we kijken naar wat voor soort land Oekraïne dan wordt. Groen en digitaal of toch nog een beetje grauw en rauw. Aito.
Alles van Paka.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.